Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen van de grootheid, de kracht en de macht van Israëls God. We zingen van die God die Abraham koos en die Israël uitkoos tot zijn volk. We staan vanmiddag stil bij de roeping en de geloofsgehoorzaamheid van Abraham. Daarom gaan we zingen, gemeente, van God en Israël met Psalm 148. En daarvan vers 1, looft God, zingt eeuwig, 's Heere lof. En ook vers 5, hij wilde de roem van Israël verhogen. De versen 1 en 5 van Psalm 148. Abraham hoorde de stem van God. Hij gehoorzaamde en hij ging. We zingen zo dadelijk, gemeente, van Psalm 95, vers 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Het vierde vers van Psalm 95. Maar eerst, gemeente, doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst. Op deze prachtige zondag, waarin de natuur uw majesteit en uw heerlijkheid verraadt. Op deze zondag, waar we genieten van uw majesteit in de natuur, brengt u ons in uw huis, omdat we u niet beter leren kennen als we in de natuur blijven. Maar we raken pas van u op de hoogte, heerlijke drie-enige God, als we samenkomen rondom de schriftuur. Daar legt u uw hart open. Daar maakt u ons bekend wat u op uw hart hebt. Dank, Heere, dat we hier als gemeente mogen samenkomen in alle rust, in alle vrede. Dank, Heere, dat elke week begint met bezinning. Dat we een dag van rust krijgen voor ons lichaam. Dat we mogen ontspannen met onze geest. We spannen ons ook in met onze geest, met dat we hier zijn, om signalen van u op te vangen. Heren, laat het mogen komen tot een ontmoeting met u. Dat we ervaren mogen door de kracht van de geest, met de ervaring van het geloof dat u er bent, dat u een levende werkelijkheid bent, dat God niet alleen een naam is, drie letters bevat, maar dat u een realiteit bent. Midden in onze werkelijkheid, waarvan alles te doen is. Op deze uw wereld, daar horen we uw voetstappen al in de verte, Heer Jezus. Met de aardbeving in Ecuador en in Japan. met alle schermutselingen op zoveel plekken in deze wereld, ook met de voortgang van de evangeliebediening wereldwijd, met dat de zending uw naam uitdraagt tot de einde der aarde. Het zijn even zoveel signalen dat u terugkomt. En in deze werkelijkheid, waarin zoveel gebrokenheid is, waar mensen opgeschrikt worden door natuurgeweld, maar waar jongeren ook vastlopen in de ingewikkeldheid van het leven, waar jongeren in Canada proberen zichzelf van het leven te beroven omdat ze het nut van het leven niet inzien, omdat ze geen perspectief hebben in hun bestaan, doen ze een sprong in het duister. In deze wereld leven we. In deze wereld die van u is, spreekt u bij de geopende schrift. Heere, wij bidden u voor de jongeren hier in Noordwijk, in Nederland, in Canada, de jongeren in Ecuador en in Japan en de ouderen die daar geliefden verloren, die daar pijn lijden vanwege de aardbeving, pijn aan hun lichaam, maar pijn ook in hun innerlijk vanwege verdriet. Hoe kunnen wij elkaar troosten dan alleen met woorden van u en u troost als geen ander? We bidden voor onze lijdende medemens ver weg. Mensen die we niet kennen, maar die mens zijn zoals wij, we bidden voor hen. Dat hulpverlening bijdraagt aan een voortgang in hun leven met uitzicht. Geef dat uw woord daar ook klinken mag en mensen tot bekering en geloof brengt. En als we hier vanmiddag in de kerk zijn, bidden wij u, laat het woord dat we met elkaar lezen en dat verkondigd wordt, dat dat bij ons binnenkomt. Heere, u weet ons te vinden, u weet wie we zijn, u weet hoe we in het leven staan, u weet wat ons bezighoudt. Heere, wees met de jongeren die misschien wel in hun gedachten het maar lastig vinden om vanmiddag hier in de kerk te zijn, omdat het aanstaande examen en alle voorbereidingen die dat met zich meebrengt, dat dat hen in beslag neemt. Gedenk hen. Zegen de inspanningen die ze mogen verrichten en wees hen een God van nabij op het moment van toetsing. Wees met de jongeren en de ouderen voor wie het leven ingewikkeld is. Wilt u vanmiddag met uw woord kennelijk nabij zijn? Gedenk ook hen, heren, die met dankbaarheid en met verlangen naar u uitzien vanmiddag, dankbaar voor het goede dat u geeft in het leven qua gezondheid, relaties en een werk en studie en zoveel andere dingen die ons tot dankbaarheid mogen stemmen. Gedenk ieder van ons en geef, heren, dat uw naam wordt verheerlijkt en dat wij mensen door u worden aangeraakt, aangesproken, geleid op uw weg, verder geleid, dat de kennis van u toeneemt of dat we voor het eerst er zin in krijgen om u als God van Jacob te zoeken, te dienen en te volgen. Neem zo ieder van ons voor uw rekening, ook de gemeente thuis, willen ons helpen, ieder van ons, bij alles wat er is te doen. Laat het zijn tot prijs van uw heerlijke naam en tot verwondering van ieders hart. Hoor ons niet omwille van iets in ons. Als u redenen zoekt bij ons, Heere, dan zal niet de zegen, maar de vloek ons moeten raken. Maar wees ons genadig omwille van hem die aan uw rechterhand zit en bidt. Hoor ons omwille van hem. Amen. We openen de Bijbelgemeente in het boek Genesis, daarvan het 11e hoofdstuk. We beginnen met elkaar te lezen bij vers 27. Genesis 11, vanaf vers 27, daar luidt het woord van de Heere als volgt. Dit zijn de afstammelingen van Tera. Tera verwekte Abram, Nahor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf tijdens het leven van zijn vader Tera in zijn geboorteland in Ur van de Galdeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams vrouw was Sarai. En de naam van Nahors vrouw was Milka, een dochter van Haran, de vader van Milka en Jiska. Sarai nu was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Tera nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram. En ze trokken met hen uit Ur van de Galdeën om naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. De dagen nu van Tera waren 205 jaar. En Tera stierf in Haran. De Heere nu zei tegen Abram, gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abram nu nam Sarai zijn vrouw en Lot de zoon van zijn broer en al hun bezittingen die ze verworven hadden en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Kanaan te gaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de Heere aan Abram en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heere die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heere een altaar en riep de naam van de Heere aan. Daarna trok Abram gaandeweg verder naar het zuiderland. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente, we hebben gelezen dat Abram met de belofte van God op weg gaat. Laten we van die belofte gaan zingen en de kracht daarvan met Psalm 119, daarvan vers 58. Schraag mij naar uw belofte, o mijn God. Psalm 119, vers 58. En ook vers 81. Ik ben verblijd om uw goedgunstig heen. Ik vind groter vreugd in uw belofte alleen dan hij die ooit een grote buit mocht vinden. We zingen van de belofte Gods met Psalm 119, vers 58 en 81. We mogen eerst onze gaven geven voor de drie doeleinden die op de nieuwsbrief staan. De eerste collecte is voor de evangelisatiecommissie Ichtes. De tweede collecte voor de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u en jou aanbevolen. Gemeente, in de prediking staan we vanmiddag stil bij de intocht van Abraham in het land Kanaan. En vanuit vers 4a staan we stil bij de weg van het geloof die Abraham gaat. 4a, daar lezen we: toen ging Abraham op weg. Genesis. Misschien zijn er wel kinderen in de kerk die weten wat dat woord betekent. Genesis. Dat betekent begin. Oorsprong. Eigenlijk een hele mooie naam, hè? Dat de Bijbel begint met het boek dat begin heet. Het boek Genesis betekent begin. God begint. God begint eraan. Waarmee? Met het scheppen van de hemel en van de aarde. En als het met Adam en Eva misloopt, dan zegt God niet punt uit, klaar, over. Hij geeft Adam en Eva een nieuw begin. Als het dan met de mensheid weer spaak loopt, dan maakt God een nieuw begin met Noach. En dan loopt het weer mis met de torenbouw van Babel en de spraakverwarring die daar het gevolg van is. Zegt God dan, punt, klaar. Nu, na al die keren opnieuw beginnen, nu stop ik ermee. Nee, een begin met één enkel mens. Abraham. Abraham, de stamvader van het volk Israël. Dus gemeente, in het boek Genesis gaat het niet alleen over het begin van de kosmos, van de hemel en de aarde. Je zou kunnen zeggen, in het boek Genesis vinden we ook de roots van het volk Israël, waar vandaag de dag telkens zoveel mee te doen is. Al jarenlang dat slepende conflict met de Palestijnen en met de Arabische wereld. Genesis. Het begin van Israël ligt bij God. Bij Gods keus. Voor die ene enkele man afkomstig uit Zuid-Irak. Abraham. Je vraagt je natuurlijk af, waarom koos God nou Abraham uit om daarmee te beginnen met zijn volk Israël? Was dat iemand waar God bij wijze van spreken een godsdienstige landingsbaan had, omdat Abraham toch best wel religieus geïnteresseerd was? Nee. Abraham is opgegroeid met zijn vader Tera ergens bij de Perzische Golf, in de stad Ur. Hij is opgegroeid met de goden van Ur. Dus wat dat betreft was er qua godsdienst nou niet iets waarvan je zegt, nou, Abraham die was al verlangend om de God van hemel en aarde te leren kennen. Waarom nou Abraham? Ga niet op zoek naar redenen bij Abraham, want die zijn er niet. Dat is nou Gods keus. We noemen dat Gods welbehagen. God heeft zo zijn eigen gedachten gehad, zijn eigen overwegingen gehad, om zijn oog te laten vallen op Abraham. Gods welbehagen. Je kan niet anders zeggen dan, dat is toch ook genade? Als er bij ons nou geen één aansluitingspunt is te vinden en God begint er toch aan met jou? Dat is genade. Wat weten we van God? De Heere God heeft Adam en Eva iets beloofd nadat het mis was gegaan. God had gezegd, ik beloof een redder die uit een vrouw geboren zal worden en die zal de strijd aanbinden en aankunnen met de boze. Om die belofte gedaan aan Adam en Eva, om die belofte invulling te geven, kiest God Abraham. Niet omdat Abraham God zocht, net andersom, God zoekt Abram. En God roept Abram. Abram die gewoon bezig is met het doen van zijn ding. Hij had een grote verantwoordelijkheid richting zijn schapen en zijn geiten en zijn personeel. Om zijn landbouwbedrijf te runnen. Daar is Abram gewoon mee bezig. En in die context, met het doen van zijn ding, zoals wij dat doen, ieder op zijn eigen plek, weet God Abram te vinden. God maakt een begin. God is de eerste. Is dat niet een ontdekking, gemeente, die je doet? Als woorden van God bij je binnenkomen? Kijk eens eventjes terug hoe lang dat bij jou al en bij u al zo is. Dat woorden van God bij je binnenkomen. Dat je zegt, tjoh, dat is wat. God wist me te vinden, God weet me te vinden. God roept Abram. Hij is een man opgegroeid met heel vreemde goden. Je zou denken, Abram, dat is toch eigenlijk geen geschikte persoon voor God geweest. Want hij kende niet de God van Henoch en de God van Noach en de God die hemel en aarde schiep, die kende die niet. En trouwens, gemeente, met eerbied gesproken, als u en ik God hadden moeten adviseren, dan hadden we gezegd, moet u nou uw oog laten vallen op een man van 75? In onze ogen betrekkelijk oud. Is het niet veel beter voor uw plan om een jongere man te kiezen, iemand die in het midden van zijn leven staat, vol energie en vitaliteit? Is het niet handiger om zo'n persoon te kiezen? Bij God is er geen sprake, gemeente, van leeftijddiscriminatie. Ook al ben je 75, dan hoef je niet bang te zijn dat God je over het hoofd ziet omdat je te oud bent. Ligt hierin niet iets heel moois, gemeente? Leer ik hier niet van de God van de Bijbel dat hij niet op zoek is naar mensen die geschikt zijn? Maar dat we een God hebben die mensen zoekt die hij geschikt maakt. Ook al ben je 75. Ook al ben je 15. En wordt er gezegd, nog geen levenservaring. Geen leeftijdsdiscriminatie. God maakt geschikt. God zoekt je, God vindt je en hij maakt je geschikt voor zijn doel. En dat komt, gemeente, dat we een God hebben die alles meebrengt en aanreikt wat wij nodig hebben om aan het doel van God te kunnen voldoen. Wat dat betreft is dat ook bevrijdend. We hebben niet een God die zegt, ja, maar ik zoek mensen die moeten eerst dit weten en dat hebben en dat kunnen en dat zijn. En als zij mij dat kunnen overleggen, dan kies ik ze uit. Geen voorwaarden vooraf, gemeente, want wat moest er dan van u en mij terechtkomen? Als wij eerst onze prestaties moesten overleggen, wilde God wat in ons zien. God begint eraan. Abram, ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. En dan staat het er zo heel eenvoudig. En wij weten natuurlijk hoe het allemaal gelopen is. En dat is een beetje tot ons nadeel. Maar je zal dat nou niet weten. En dan zie je het er staan. Toen ging Abram op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. Abram ging. Niet op eigen initiatief. Omdat God hem geroepen had. Gemeente, hier zien we een Bijbelse lijn. Gods roepstem brengt ons mensen in beweging. Abraham ging. Waarom? Omdat hij God geloofde. Hij kon dat woordje ga. En hij kon die belofte ik zal. Daar kon hij niet los van komen. Woorden van God die kropen bij hem naar binnen. En die claimden hem. Zodanig dat Abraham zijn familie gedag zegt. Zodanig dat hij al het bekende, al het vertrouwde, al het zekere loslaat. En hij gaat op weg. Gemeente, we kunnen ons toch voorstellen dat hem is gevraagd. Abraham, wat haal jij nou in je hoofd? Waar ga je naartoe? Nou, waar ik uitkom, dat weet ik niet. Maar God heeft beloofd dat hij me de weg zal wijzen. Dat moet je nou eens zeggen in Noordwijk. Dan kan je erop wachten dat ze tegen je zeggen, dat is een sprong in duister. Lijkt me niet slim, moet je niet doen. Want waar hou jij je nou aan vast? Aan wat de roepende God belooft? Ik klem me vast aan twee woorden. Die God die zei, ik zal. Durf je daarmee aan? Ja. Gemeente, bijzonder hè, hoe groot de impact is van het belovende spreken van God. Die woorden van God, die worden Abraham te sterk. Hij kan ze niet van zich afhouden. Hij gaat. Hij gehoorzaamt. En ik weet niet of het u opgevallen is. Ik lees in ons tekstgedeelte niet zoveel over wat Abraham zegt. Maar ons tekstgedeelte is vol met wat Abraham doet. Dat stemt ons tot nadenken. Van zijn overwegingen lees ik niet zoveel. En die zal die ongetwijfeld gehad hebben, want hij was een mens met twee benen op de grond. Je leest hier alleen van zijn geloofsgehoorzaamheid. Abraham weet niet waar hij uitkomt, maar wat hij wel weet, dat is dat hij niet alleen gaat. Ik ben niet alleen, want de roepende God, die is bij me. Hij wijst me de weg. En gemeente, even een lijntje naar ons leven. Is dat nou niet de kracht van het gehoorzamende geloof? Je weet je niet alleen, maar je bent samen met de God die je riep. En de God die je roept, is ook de God die je leidt. Je bent niet alleen. God is erbij. Weet je wanneer Abraham alleen was geweest? Als hij niet was gegaan. Zeg je, ja, maar dan had hij zijn familie gehad en dan had hij zijn gezin gehad en dan had hij zijn bekende omgeving gehad. Dat had hij allemaal gehad. Maar God was er niet. Omdat hij niet gehoorzaamde. Gemeente, hoe staat dat nou met de geloofsgehoorzaamheid bij u en bij jou en bij mij? Er is toch hier niemand in de kerk die niet kan zeggen van, ik heb nog nooit de stem van God gehoord. Nee? Als je nou eens terugdenkt aan je doop, daar was je bij. Je werd op de armen van je moeder gedragen naar het doopvont. Heeft God daar al niet iets tegen ons gezegd, gemeente? En meer dan iets? Heeft de Heere God bij de doop niet tegen ons gezegd, ik ben uw God? En ik sluit met u een eeuwig verbond der genade. En het bloed van de Heer Jezus is er ook voor jou. En ik beloof je de Heilige Geest die ervoor zal zorgen dat jij deel krijgt aan de belofte, aan de Christus en aan zijn bloed. Ik zeg het je allemaal toe. Gemeente, als je dat nou eens op je in laat werken, dan kan je afvragen, wat heeft Gods roepstem bij mijn doop? En sinds mijn doop Gods roepstem thuis bij de open Bijbel, Gods roepstem in de kerk, wat heeft dat nou voor effect gehad in ons leven? Is het er nou van gekomen dat we hebben gezegd, eens en meerdere keren dat we het hebben gezegd, Heren, hier ben ik. Leg ik mijn hand op mijn voorhoofd, dan weet ik me geroepen. En hou ik mijn oren open in de kerk, dan weet ik me geroepen. Heren, hier ben ik. Wilt u mij uw weg leren? Gemeente, zullen we het vanmiddag weer zeggen? Heren, hier ben ik. Ja, dat zeggen, dat zal misschien wel gaan, maar zeggen, Heren, leer mij uw weg. Want het gaat niet om mijn doelen en mijn plannen, maar om uw doelen en uw plannen. Dat is natuurlijk wel een dreun, hè? Een dreun op uw en mijn ikkerige hart. Toen ging Abraham, in beweging gebracht door Gods roepstem, in beweging. Is dat nog niet zo? Dat Bijbelwoorden je triggeren, je tot nadenken stemmen, je tot geloofsdaden brengt. Gods roepstem zorgt voor beweging. Voor het loslaten van al het bekende. Dat is wat voor Abraham geweest. Zijn bekende liet hij los, zijn familie liet hij los, zijn omgeving liet hij achter. En hij wist niet waar hij uitkwam. Abraham wist wel, als ik met de roepende God leef, als ik met de roepende God, als ik gehoorzaam aan zijn stem, dan kom ik zeker bij God uit. Telkens weer. Gemeente, is dat niet zo? Wie met God leeft, wie met God sterft, die komt uit bij God. Abraham gaat. Hij gaat niet alleen, hij neemt zijn vrouw mee, hij neemt zijn neef mee, hij neemt al zijn personeel mee. Ik dacht wel toen ik dat las, ja, dat betekent voor hen ook allemaal loslaten van het bekende. Omdat de baas God gehoorzaamt, gaat heel de familie om. En heel het personeel gaat mee. Dat is niet niks. Abraham die komt in Kanaan terecht. En hij trekt het land door en hij komt bij een heilige plaats. En hij komt uit bij de eik More en hij doet een ontdekking. Ik kom notabene in een omgeving waar ik niet de eerste ben. Ik kom in een land dat niet onbewoond is. Ik kom niet in een onbewoond werelddeel terecht. Wel, nee. Het is daar volop bewoond met vreemde mensen. Het blijken Kanaanieten te zijn. Afstammelingen van Gam. De zoon van Noach die een vloek over zich kreeg uitgesproken. En bij de eik More arriveert Abraham. Gemeente, dat is waarschijnlijk een eikenboom geweest waarvan men dacht, als je nou goed luistert naar het ruisen en ritselen van de boombladeren, dan kunnen we daarvan uit iets afleiden dat iets zegt over de toekomst van ons leven. Een waarzeggersboom. Gemeente, moet je eventjes voorstellen, je bent Abraham. Je bent door God geroepen, je bent door God getrokken uit een omgeving waar het wemelt van de afgoderij. Je gaat op pad met die God die gezegd heeft, ik breng jou in het land dat ik je zal wijzen. En waar kom je? In een omgeving waar het wemelt van andere goden. Abraham kan makkelijk gedacht hebben, ik kom van de regen in de drup. Vanuit een gebied met afgoden kom ik opnieuw in een gebied met afgoden. Wat dat betreft, gemeente, Abraham doet een ontdekking die je ook doet als je Christus hebt liefgekregen. En je mag de Heere volgen als christen in 2016. Want als de Heere nou plaats maakt voor zichzelf in je leven. En hij roept je. En hij brengt je tot overgave aan de Heere Jezus. Dat het offer van Christus noodzakelijk wordt voor je leven. Als je merkt Bijbelwoorden kleven vast aan mijn leven. Dan merk je. Ik ben een mens die niet woont op een onbewoond eiland. Als volgeling van de roepende God. Ben ik een mens midden in een wereld waarin het gonst van allerlei namen. Als christen leven we midden in het heidendom. Zoals Abraham te midden van de heidenen terechtkwam. Misschien denk jij wel aan morgen. U, als u morgen op kantoor komt. Of jij die zegt, nou, deze week heb ik weer voetbaltraining. En dan kom ik mijn maatjes weer tegen, die ook heel druk zijn met heel veel dingen. Maar ze hebben niks met de God van de Bijbel. En dan sta je morgen weer op je plek in de fabriek. Met Bijbelwoorden bij je van zondag. Bijbelwoorden in je hoofd, Bijbelwoorden in je hart. Daar sta je op je afdeling met heel veel sympathieke collega's om je heen. Je hebt een heel fijn team. Maar het gros heeft niks met God. Je voelt je als Abraham te midden van de Kanaanieten. Abraham komt bij Sichem. En daar verschijnt God hem. Hoe het precies in zijn werk is gegaan, gemeente, daarover worden we niet geïnformeerd. Maar de roepende God blijkt ook de verschijnende God te zijn. Er is een ontmoeting. En God komt zijn knecht bemoedigen. En dat vind ik een mooie trek in deze geschiedenis. Dat God zich hier laat zien als een God die altijd op het goede moment tevoorschijn komt. En van zich laat horen. Want ik kan me voorstellen, gemeente, toen Abraham bij de eikenboom Moreh in Sichem kwam. En hij al die Kanaanieten om zich heen zag, dat hij dacht. Zal dit nou het door God beloofde land dan wezen? Hier wonen andere mensen, dus er is voor mij helemaal geen plek. Maar dan vergist hij zich, want dan komt God tevoorschijn. En dan zegt God tegen hem. Aan uw nageslacht, Abraham, zal ik dit land geven. Opnieuw zegt God, ik zal. En gemeente, dan komen we nu het typische van het Bijbelse geloof op het spoor. Wat doet Bijbels geloof? Bijbels geloof klemt zich vast aan wat God belooft. Wat doet Abraham hier? Hij klemt zich vast aan die twee woorden. Ik zal. Abraham, doe je ogen dicht. Doe je oren open. Ga niet af op je ogen, want met je ogen zie je de Kanaanieten. Met je ogen zie je je vrouw, bij wie je geen kinderen hebt. Wat je ziet, staat haaks op wat je hoort. En wat doet het geloof? Het geloof klemt zich vast aan wat God belooft. Gemeente, dat is een hoofdlijn in heel de Bijbel. Geloven schuilt bij Gods beloven. Jou kunnen zeggen, het geloof doet zijn ogen dicht en zijn oren open en zingt met het hart op wat God toezegt. Zo werkt het nog steeds. En dat maakt geloven heel spannend voor u en mij. Want gemeente, laten we maar eerlijk zijn. u en ik, wij zijn mensen die heel veel waarde hechten aan wat we zien. En aan wat we voelen in ons hart. Aan wat we beleven. We hechten heel veel waarde aan wat we beredeneren met ons verstand. Abraham, die ziet de Kanaanieten, die ziet de waarzeggersboom. Die ziet geen kind in zijn tent. En wat zegt dan het redenerende verstand? Ja, maar Heere God, hier wonen al andere mensen. Dat kan toch nooit voor mijn nageslacht zijn? Hoe kan dat nou? Hier wonen al mensen. Ja, dat kan. Maar God zegt, weet je van wie de hemel en de aarde is? De aarde en de volheid van de aarde, die is van mij, zegt God. Psalm 24. Ik ben eigenaar van de aarde. En zegt God, ik ben vrij om land te geven aan wie ik wil. Als we dat nu even vasthouden, gemeente, en we denken dan aan de situatie van vandaag, dan moeten we zeggen, als je nu naar Jeruzalem gaat en een bezoek brengt aan de Knesset, dan is het merendeel van de Israëlische parlementsleden is seculier, heeft weinig met God. En toch, het gelovige Israël mag uit Genesis 12 moed putten. Als het gaat over de verdeling van land met de Palestijnen. Kanaan is door God aan Abraham en aan zijn familie gegeven. Dat recht, gemeente, heeft Israël van God gekregen. Daar mag ze op gaan staan, op die belofte van God. En daarmee zeg ik niet, gemeente, dat het huidige Israël geen zorgplicht zou hebben richting de Palestijnen. En daarmee ben ik het gelijk met u eens als u zegt, maar aan die kwestie zitten zoveel haken en ogen, zeker. Maar de oud-testamentische wetgeving, die geeft toch ook aandacht voor de vreemdeling en de kwetsbare? Als het over het land gaat, dan is de God van Abraham duidelijk. Niet de nakomelingen van Gam, maar het gezin van Abraham krijgt recht op het land. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven, hoort de kinderloze Abraham. Nu pas is het Abraham duidelijk. Nu pas weet hij welk land God voor hem in petto had. Nu hij pas bij Sichem is. Dus dat wist hij nog niet toen hij in Haran was, maar nu hij bij de waarzeggersboom is, waar God hem verschijnt, nu weet hij wat het land is, wat God beloofde. Weet u wat we daarvan leren? Hier leer ik wat van God, dat we een God hebben, gemeente, die ons mensen niet alles tegelijk zegt. God doseert. Zeg niet alles tegelijk. Stapje voor stapje maakt die Abraham duidelijk wat zijn plan is. Juist toen Abraham de Kanaanieten zag en zoveel afgoden zag, precies toen verscheen God aan Abraham. Gemeente, dat is maar goed ook, dat God niet alles tegelijk zegt, want stel dat u en ik nou zouden weten hoe ons leven precies zou verlopen. Eerst dit, dan dat, zus, zo. Ik denk dat u, jij en ik dat helemaal niet aan zouden kunnen. En dan nog iets, stel dat we het wisten. Is dan het gevaar niet levensgroot dat wij onafhankelijke mensen worden? Dat we het zelf al weten. Maar juist omdat God doseert in wat hij met ons leven voor heeft, houdt hij ons in afhankelijkheid heel dicht bij zich. Nadat Abraham God heeft horen spreken en God heeft ontmoet, bouwt hij een altaar en daarna trekt hij verder. Typisch iets van het leven van een herdersvorst. Tent opbouwen, een poosje met je kudde in een bepaald gebied verblijven, is het eten op, voor de dieren, dan trek je weer verder. Met je gezin en met je bedrijf. Abraham woont in een tent. Kwetsbaar. Want wat is tentdoek dun? Een tent bouw je op, breek je af. Deed Abraham ook. En de Hebreeënbriefschrijver, die vertelt iets over het gedrag van deze herdersvorst. Hij schrijft: Abraham verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de architect is. Dus Abraham als inwoner van een kwetsbare tent verwacht de veiligheid van een stad. De stad van Gods toekomst. En zo reisde Abraham door dat land van de Kanaanieten. Hij woonde er wel, maar hij was er niet thuis. Hij was een vreemdeling. Hij wist zijn thuis elders. In de stad die God voor hem klaarmaakte. En daarom telkens afbreken, opbouwen. Gemeente, misschien nog een paar weken en dan zal je ze hier in Noordwijk ook weer zien. Groepen fietsers met tentuitrusting bij zich. Die een paar dagen in Noordwijk zijn en dan langs de kustlijn trekken naar een andere kustplaats en daar weer een paar dagen zijn. Telkens opbouwen, afbreken en weer verder. Typisch een beeld van u en mijn leven. Ik denk even aan degene onder ons die zeggen: ja, nog een paar weken, dan ben ik met mijn examen bezig. En als alles goed gaat, dan hoor ik het in juni of ik geslaagd ben. En als ik geslaagd ben, dan valt de deur van de middelbare school achter me dicht. Afgesloten. Kom niet meer terug. Laat ik achter. Het leven is telkens wat achterlaten. Misschien zijn er onder ons die zeggen: ja, nog een paar maanden, dan stop ik met werk. Een einde aan mijn arbeidszame leven. En iemand zegt: ja, ik heb een eensgezinswoning te koop staan. Als we het kwijt kunnen, dan gaan we naar een appartement. Zijn we helemaal aan toe. Afsluiten. Een nieuwe periode. We verhuizen. We zijn onderweg. Allemaal. Beseffen we dat ook, gemeente? De roepende God die zegt: kom tot mij, hoort en je ziel zal leven. Volg mij. Waar gaat u dan naartoe, roepende God? Ik heb voor u die gelooft. Ik heb voor jou die naar me luistert een stad in petto. Een stad waar elke inwoner een kroon draagt. En een wit kleed. En een palm in de hand krijgt. Voor wat voor slag mensen is dat? Voor vreemdelingen. Voor jongeren en ouderen in Noordwijk die Gods heil en troostrijk woord niet alleen horen, maar ook gehoorzamen. Gemeente, antwoorden we vandaag: zie, Heere, hier ben ik. Ik zet mijn treden in uw spoor. Als je dat nou uitstelt en er niet van komt, waar kom je dan uit? In een bestaan zonder God. Is dat niet de diepste verlorenheid en de grootste eenzaamheid? God nodigt om zijn stad te komen bewonen. Wat doet Abraham als hij zijn tent heeft opgeslagen? Dan bouwt hij een altaar. moet u even nagaan, gemeente, je komt in een hele vreemde omgeving waar het wemelt van altaren, waar het wemelt van vreemde goden. En daar bouwt Abraham een altaar. En die Kanaanieten die stoten elkaar aan, die zeggen, moet je horen. De naam van die God hebben we hier nog nooit gehoord. Dat is een vreemde, dat is een nieuwe God. Abraham bouwt een altaar. Hij stapelt stenen op. Hij brengt een offer. Ik stel me voor dat het een dankoffer is geweest. Dat het een lofoffer is geweest. Dank, Heere God, dat u me hier hebt geleid. En dat u waarmaakt wat u zegt. Dank dat dit land voor mijn familie is. Gemeente, een altaar in een vreemde omgeving. Hoe zit dat bij ons eigenlijk als het gaat over altaren bouwen? Bouwen wij nog altaren? Ja, u zal zeggen, stenen stapelen, dieren offeren, dat is er voor ons niet meer bij. Dat klopt. En toch, als je nou Gods roepstem hebt opgevangen, en je bent door Gods trekkende genade aan de voeten van de Heer Jezus terechtgekomen. En je ziet in dat Christus op het altaar van Golgotha het schuldoffer heeft gebracht waar jouw leven van afhangt. En waar jij je vuile zondaarshanden mag leggen op dat volmaakte offer van Christus. Waar je leeft van zijn schuldoffer. Wordt dan jouw, uw, mijn leven geen dankoffer? Wordt ons leven dan niet een altaar dat aan God gewijd is? Het altaar was in Abrahams dagen een zichtbaar teken van Israëls God. Dat hij met zijn God leefde. Merken ze nou in de omgeving waar u, jij en ik leven, morgen ieder op een verschillende plek. Merken ze daar nou iets van de God van de Bijbel? Abraham roept de naam van God aan, een naam die de Kanaanieten niet kenden. Misschien zeg je, ja, daar herken ik wel van, want de eerste dag, toen ik op mijn nieuwe school was en we gingen eten, toen heb ik mijn handen gevouwen en mijn ogen gesloten en gevraagd of het even stil kon zijn. En toen wisten ze gelijk wat ze aan me hadden. Ik heb de naam van mijn God aangeroepen. En het was in een omgeving waar heel veel andere goden, tussen aanhalingstekens, gediend worden. Waar het me om gaat is dit. Zijn wij, gemeente, met ons gedrag een altaar voor de God van de Bijbel? Dat we ons niet generen voor zijn naam. En als ze in onze buurt zijn, dat ze iets ruiken van de liefdegeur van de Heer Jezus. En dat ze merken dat het dienen van God niet iets saais is of iets naars is, maar dat dat vreugde geeft. Liefde. De Kanaanieten, die kijken op van Abraham. Abraham die een stad verwacht, die God bereidt voor trekkende tentbewoners. Wie leeft, gemeente, van Paulus schuld of met van het schuldoffer van Christus? Die mag met Paulus zeggen: als mijn tent wordt opgerold, Paulus bedoelt als ik sterf, als het met mijn tentbestaan gedaan is, dan dan heb ik een stad, een huis bij God in de hemel. Amen. Gemeente, we gaan zingen van het trekkersbestaan van Abram en van de kerk in 2016 met psalm 56. We zingen daarvan vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Het vierde vers van psalm 56. Gemeente, laten we met elkaar bidden en danken. Heerlijke, heilige God. U bent de roepende God. U bent ook de tot gehoorzaamheid brengende God. We danken u, Heere, dat uw stem en de kracht van uw geest zo sterk is, zodat wij tot gehoorzamen, tot geloven komen. Wij danken u dat u uw belofte geeft als ankergrond. En waaraan zouden we meer houvast hebben dan aan uw belovend ik zal. Dank, Heere, dat u in uw welbehagen de eerste stap zet. Dat u roept, dat u ons al riep bij onze doop. En dat u zo die stem laat echoen in ons hart, zodat het tot gehoorzamen komt. Heere, wil het harde hart dat niet tot gehoorzamen kwam verbreken. U kan ons aan. Want als u maar hebt te spreken en het is er, dan kunt u ook de onwilligheid en de hardheid van ons bestaan ombuigen. Heere, u bent de machtige, van u is onze verwachting. Dank, Heere, waar u ons tot geloven brengt en bracht. Wil ons daarin voortleiden, ons meer en meer oefenen in het hangen aan uw belofte. Want dat geeft houvast. Er zijn zoveel dingen die we om ons heen zien, die vandaag in zijn en morgen uit. Maar wat u zegt, dat is betrouwbaar. Van jaar tot jaar en van eeuw tot eeuw. En we gaan heen naar de stad met fundamenten. Heere, geef dat niemand van ons daar gemist zal worden vanwege ongehoorzaamheid en onbekeerlijkheid. Trek ons en we zullen u nalopen. Heere, wij danken u dat u via uw volk Israël de volken doet delen in Israëls verwachting. Eerst de Jood en dan de Griek. Dat is uw plan. Wij bidden u, Heere, voor de Messias belijdende Joden in Israël en daarbuiten. Geef dat hun getuigenis gezegend wordt, zodat Israël de knieën buigt voor u, de grote Zoon van David, Heer Jezus. Wij bidden u voor de overheden van deze wereld, die zich gesteld zien voor grote problematieken, wil hen met uw geest verlichten, zodat ze beleid maken en uitvoeren wat rechtvaardig is en barmhartig is, wil hen gedenken. De regering, ook onze vorst, koning Willem-Alexander met zijn vrouw en hun gezin, stel hen tot een zegen. Wees ook met de regionale en plaatselijke overheden, wil hen bekwamen om hun hoge roeping tot heil van mensen en tot eer van uw naam uit te voeren. We bidden u voor onze kerk waartoe we behoren. Als de synode deze week hoopt te vergaderen, wil de vergadering verlichten met uw geest, opdat uw naam wordt geroemd en genoemd. Wil wijsheid geven bij het vele dat te bespreken is en te overleggen is. Ga hen met uw heilicht voor, als ook gezocht wordt naar een nieuwe scriba. Heere, geef dat het licht van uw geest mag worden beleefd. En in dat in gehoorzaamheid aan uw getuigenis en de belijdenis van de vaderen, de kerk ook in Nederland zal worden geleid. Gedenk, Heere, allen die binnen het evangelisatiewerk in Nederland werkzaam zijn, wil hen zegenen. Wil ook zijn met hen die voor een zendingsorganisatie over de grenzen uw naam aanprijzen en u aanwijzen als de enige in wie alle heil is. Bekwaam hen op hun eenzame plaats. Gedenk ook de gemeente hier ter plaatse, de kerkenraad en de aanstaande dienaar van het woord die u hebt geschonken aan de gemeente. Zegen hem en hen, zegen hen samen als gemeente, bereid hen een gezegende periode, opdat er ook in Noordwijk er worden toegebracht en zij die u kennen mogen, verdiept mogen worden in de kennis van de genade. Zegen het werk dat gedaan wordt in uw naam. Hoor ons gebed, roepende en leidende God, hoor ons omwille van uw Zoon die aan uw rechterhand voorbidt en doorbidt. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 116. We zingen van het dankoffer. Psalm 116, daarvan vers 9. Daarom doe ik u gewillig offeranden van lof en dank. U plechtig toegezegd. En ook de versen 10 en 11. Psalm 116, de laatste drie versen. Gemeente, ga zo dadelijk heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.